onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 37, de eerste vier versen.
Thank you.
tekstlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief van de apostel Paulus aan Titus en daarvan het eerste hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We doen nu de schriftlezing uit Titus 1. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godszaligheid is, in de hopen des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. Namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, de Vader en de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ene vrouw of man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker. Maar die gane herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om tegensprekers te beleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewinswil. En een uit hen zijnde, hun eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtige, kwade beesten, luie buiken. En deze getuigenis is waar, daarom bestraffen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in de geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein, de reine, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, maar beide verstand en conscientie zijn bevlekt. Zij belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, o dat we ons weer onder de tucht van uw woord stellen, zoals dat vroeger werd aangekondigd door de dienstdoende ouderling. De tucht van uw woord, want we zijn in de ontucht gevallen in het paradijs. Op alle gebied, op alle gebied. Een mens is ontuchtig geworden, uit uw beeld gestapt. Want we waren ware beelddragers in de staat der rechtheid. En ook hier in dit hoofdstuk herhaalt Paulus eigenlijk weer hetzelfde wat hij aan Timotheus heeft geschreven in zoveel brieven. Bij de getrouwe leraars, apostolisch bevestigd, en wat daarvan de uitwerking is. En wat daarmee gepaard gaat, staat hier ook allemaal weer in details opgeschreven. Het is alsof Paulus spreekt in onze dagen. Er is niks nieuws onder de zon. Het wordt alleen maar erger. De ongerechtigheid zal vermenigvuldigen en de liefde van velen zal verkouden. O, dat we werden teruggeleid Gelijk de psalmist zegt, wie ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heere, mag dat dit uur geschieden, dat ons hart in vuur en vlam komt te staan voor de zaak van onze Heer Jezus Christus. En dat geen Jehu's vuur, maar een heilige ijver in Christus. Dat typeert ook uw gemeente. Die zijn heilig, ijverig en altijd arbeidende, uw geroepen knechten. En ook, het gaat hier over het ambt van ouderlingen. En onder de apostolische bediening was dat van een geheel andere aard. En voor het leven, terwijl het in een democratische kerkvorm niet voor het leven is, maar tijdelijk. En dat had niet gehoeven als de Levitische priesterdienst niet heringevoerd hadden ten aanzien van aftredende ambtsdragers en herkiesbare ambtsdragers, want dat leert uw woord nergens. Maar omdat het zo is, zijn de ambten in het kader van een democratische kerkvorm van geheel andere aard en tijdelijk. Uw woord leert onderscheid tussen regerende ouderlingen en lerende ouderlingen. Hoe mochten we dat onderscheid ook aan de dag leggen, want er wordt al zo weinig over de leer gepreekt. En dat tekent ook de afval in onze dagen, omdat er bijna niet meer over gepreekt wordt. Naar de zin en mening van de Heilige Geest, dan kunnen ze ook niet volharden in de leer die naar de godzaligheid is, gelijk de eerste christengemeente waarvan geschreven staat dat ze volharden in de leer van de apostelen. En als die leer niet uiteengezet wordt, niet geheiligd wordt aan het hart, dan hebben mensen niks om te volharden. Want dat is afvalpreken om de leer achterwege te houden. En degene die dan het ambt aanvaard hebben door middel van studie, een goddelijke roeping, er wordt niet eens meer naar gevraagd in onze dagen. Heren, maar niemand kan u bedriegen. Niemand kan u bedriegen. En dan wordt er zoveel met list en bedrog in de kerken teweeg gebracht of daarbuiten. Het zal niet baten, want gij blijft God en niemand meer en uw woord blijft onveranderlijk. O, wat zal het toch een ontdekking zijn om op de dag der dagen tot de ontdekking gekomen te zijn dat we ons bezig gehouden hebben met enkel ijdelheid, list en bedrog. En de theologie van Simon de Tovenaar zijn gevolgd. Want dat is het in onze dagen. Kerkbreed. En Heere, gij vergadert uw volk nog steeds buiten de lege plaats om onder uw hoede het woord te mogen horen en te verstaan en de ambtelijke bediening te mogen ontvangen van een Christus die dient, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, dat dat ook onder ons gekend, vermenigvuldigd mag worden en dat het hart vervuld mag zijn met heilbespiegelingen, niet de bespiegelingen des duivels, maar de bespiegelingen des Heilige Geestes. Want dat zijn feiten, een zalige feiten. Verkondigt uw woord voor de gemeente van Christus. O, het is te groot om te bevatten. Want als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Mag dat ook deze avond geschieden, Heere. Gij zijt de opener des harten, zoals gij ook het hart van Lydia heeft geopend in de dagen van Paulus, dat zij acht sloeg in het kader van de toepassing van het heil. Want ze mocht tot bekering komen en ze wordt zo vrijmoedig dat ze de apostelen vraagt om haar te onderzoeken of haar geloof wel getrouw is, wel echt is. Want dat is helemaal weg in onze dag. Als je daarna vraagt, dan is men terstond geërgerd, omdat men blij is met niks. Het zaad gezaaid in steenachtige plaatsen komt direct op. Daar verblijden ze zich in onze dagen over. Heere, kom over en help ons en mag het zaad in de aarde, in de goede aarde vallen, opdat het sterven en vrucht voortbrengen van geloof en bekering. O, deze ondergaande wereld, men zou zich moeten haasten en spoeden om des levens wil. Want de zon kan vandaag hoog in de hemel staan en morgen kan uw toorn ontbranden. Mens beseft het niet. Want hij gaat wezenloos over deze aarde van nature. Wezenloos. Van kerkdienst wellicht tot kerkdienst. Maar wat baat het hem? Al zou hij de gehele wereld gewinnen en schade lijden aan zijn ziel. O Heere, behoed ons voor dat bedrog. En ook na ontvangen genade zijn we zo steil en diep afhankelijk van uw bediening en van uw waarheid, van de volharding van Christus. O, ga ons met uw heilig voor en spreek tot onze zielen, ik ben uw heil alleen. Want één woord uit uw gezegende mond is meer waard als alle bezittingen goudgoed in deze wereld. Kom over en help ons, gedenk de weduwe, de wezen, uw kerk wereldwijd. Heere, kom haastelijk weder op de wolken des hemels, opdat we ons eeuwig in u zouden mogen verblijden. Om Jezus willen, amen. Ja, gemeente, dat trof me nog toen ik die 12 artikelen oplas. En ik heb het er vanmorgen ook wel met enige woorden over gehad. Ik geloof de Heilige. Geloof het eigenlijk wel. Maar je ziet altijd uit naar de menigvuldiging ervan. Is niet waar? En dat even vooraf. Paulus hier schrijft aan Titus. Dezelfde dingen die aan Timotheus. Allebei naar verschillende gebieden afgezonden zijn. Hij kwam daar vandaan. Was eigenlijk een heiden tot bekering. Een Griekse moet ik zeggen. Een Griekse heiden tot bekering gekomen. Was een getrouwe metgezel van Paulus op zijn reizen. En ook gebruikt tot de dienst des woords. Ik heb van gezegd, Timotheus en Titus, die zijn door Paulus bevestigd. En dat werkt door, ook in het leven van Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, naar het algemeen geloof, naar het algemeen waarzaligmakende geloof, dat hij hem in Kreta had gelaten, achtergelaten, opdat hij hetgeen nog ontbrak, want daar had Paulus ook gepreekt. En Paulus is niet zo hoogmoedig dat hij zijn preken opklopte als zijnde volmaakt. Nee, Gods woord is volmaakt. Maar hij zegt op dat gij hetgeen wat in mijn preken ontbrak voort zou terechtbrengen. En dat gij van stad tot stad ouderlingen zou stellen. Dus we hebben vanmorgen daar ook over gehad. De apostolische bevestiging van ambtsdragers is van een andere aard als het ambt van ouderling en diaken in het kader van een democratische kerkvorm. Want dat is van een andere en tijdelijke aard. Dat is hun eigen schuld. Want God had nooit geboden om over te gaan tot een democratische kerkvorm. De meeste stemmen gelden. En als de Gods volk niet meer, vroeger had hij daar niet zo'n last van, omdat Gods volk daar nog in grote getale aanwezig was. Maar nu, ja, het is allemaal zo aan de chaos overgegeven. En de democratie kan alleen draaien op kerkpolitiek. Ik heb het nou over de kerken. Niet over de landspolitiek, maar over de kerkpolitiek. Dus dat is altijd aanwezig in een democratische kerkvorm. Ja, zegt die stelwagen, maar vroeger werd er ook gekozen. Want ja, ik zeg met algemene opsteking der handen. Er mocht niemand tegenstemmen. Ik zeg, je bent helemaal mis. Ik zeg, en onder Mozes was precies hetzelfde. En al het volk zegt aan. Mocht niemand tegenstemmen. Dat is niet democratisch, dat is theocratisch. Ja, de dominees die zien het ook niet meer. En geen beunhazerij. En als iemand die meent te moeten gaan preken, nou, preek. En dan zullen we op grond van de vruchten wel oordelen. Ik ben niet gezet tot een scheidsrechter. Maar beunhazerij, dat is niet te loud. Timotheus en Titus waren in het ambt bevestigd. En dat moet zo zijn. Ik heb gezegd, de apostolische tijd was uniek en eenmalig. Dat keert niet weer. De apostelen hebben de leer vastgesteld. Christus heeft de leer vastgesteld. En daar kan geen letter meer aan toegevoegd worden of afgedaan. Dus dat hoeft niet meer te gebeuren. Op het apostelconvent is een en ander besloten, ambtelijk besloten, door de bediening van de Heilige Geest. En dat hoeft geen herhaling meer te hebben. Nee. Je kan alles in Gods woord terugvinden en dat is onze toetssteen. En die ouderlingen die Titus van stad tot stad zou stellen, dat moet goed verstaan, In het Nieuwe Testament wordt er geleerd regerende ouderlingen en lerende ouderlingen. En lerende ouderlingen, die hadden preekbevoegdheid, want ze worden ook genoemd bisschoppen of opzieners. Dat is in onze dagen ook al niet meer zo. Vroeger in mijn tijd waren er ook nog wel enkele lerende ouderlingen. Ik zou ze nou niet meer op kunnen noemen. Want ik heb al gezegd, als je een ambt binnen een democratische kerkvorm ontvangt, dan moet je weer aftreden. Of je wordt verkozen, moet je weer aftreden. En als je die gemeente verlaat, heb je geen ambt meer. Want dat leert Gods woord zelf. Onder de apostolische bediening was de bevestiging van ambtsdragen voor het leven. Niet tijdelijk, want aftreden, herverkiezing, dat kent heel het Nieuwe Testament niet. Nee. Kijk, in geval van Judas Iscariot, die hebben een eind aan zijn leven gemaakt, Christus verrader, moest een ander in zijn plaats verkozen worden. Dat geschiedde ook met algehele opsteking der handen. Niet van een deel tegen, niet van een deel voor. Echt niet. Er hoefde geen stemmen geteld te worden. Nee. Dus dat is ook allemaal verlaten in onze dagen. En door die democratische kerkvorm is men ook democratisch gaan denken. Moet je het en ertussen plaatsen. Demonkratisch. Dat is echt van God vervloekt. En Kersten, die is nog verder gevallen. Die heeft een politieke partij opgericht. Nou, ik begrijp in der eeuwigheid niet dat daar geen opstand tegen is gekomen. Was Gods volk dan al zo verduisterd in die dagen, dat je denkt dat je met politiek God kan behagen? De meeste stemmen tellen. Het is gewoon verschrikkelijk. Dus we moeten terug naar het woord. En als je leven je lief is, moet je terug naar het woord. Want de eerste christengemeente volhardde in de leer van de apostelen. En dat is het kenmerk van de ware kerk van Christus. Die volhardt in de leer van Christus. En die laat zich niet afleiden door allerlei wind van leer. En daar zorgt de Heer ook wel voor geroepen leraars. En Titus moest die in Kreta. Nou, er waren 100 gemeenten voorheen. Eertijds waren er op Kreta, groot eiland, in de Middellandse Zee. 100 gemeenten. En in al die gemeenten heeft Paulus gepreekt. Moet je nagaan hoe geestelijk het was in die dagen. Goed verstaan in het kader dat het gepredikte woord weerklank had op de bergen. En nou, met al die kerkmuren, het is allemaal krachteloos. Het is ook allemaal goddeloos. Het is allemaal krachteloos. Want de ene kerk leert het zus en de andere zo. Je kunt het allemaal in één zak gooien. Het is allemaal hetzelfde. Allemaal dezelfde ketterijen worden geleerd en ze laten zich niet corrigeren. Maar Timotheus en Titus lieten zich door Paulus onderwijzen, want dat ervoeren ze, daar kwam de Heilige Geest in mee. Dus dat ervoeren ze als bekrachtigend. Ja, ook Titus, een zeer trouwe medeganger van Paulus. En hij noemt hem mijn oprechte zoon naar het gemene geloof. Dat is niet gemeen zoals wij het verstaan. Nee, dat is het geloof van de uitverkorene Gods. Dat was wat alle uitverkorene Gods, wat alle gelovigen, die stemden overeen in de leer des geloofs, in de manier van het geloof en in de vruchten van het geloof. Er was geen twisting onder. Nee, er waren wel twistingen, maar er kwam allemaal van die ijdelheidssprekers en die verleiders. Ja, de Satan die strooit ook zijn onkruid. Maar dat is in de gemeente van Christus niet allowed om dat toe te laten. En dat is allemaal in die democratische kerkvormen wel toegelaten. En het vreet voort gelijk de kanker, dat zegt Paulus al in zijn dagen. Hun woorden van die verleiders en van die zichzelf opwerken. Want daar had Paulus ook gruwelijke last van. Van die zichzelf apostelen noemden en wilde wedijveren met een apostel Paulus. Hun woorden zullen voortvreten gelijk de kanker. En ze doen net of het vandaag beter geworden is. 100.000 keer slechter. 100.000 keer slechter. Want in de dagen van Paulus had je nog geen democratische kerkvorm. Nee, dat was alles nog theocratisch. En Paulus dulde niet dat daarvan afgeweken wordt. En het ware geloof week daar niet van af. Maar die moesten wel door de prediking steeds aangescherpt worden. Titus die werd dus in Kreta achtergelaten, opdat hij ouderlingen zou stellen van stad tot stad. Nou, daar zou je toch jaloers van worden. Van stad tot stad. En ze doen nou net ergens een derpie in de bush, in the middle of nowhere. Nee, vroeger was dat. Heel Kreta werd bepreekt. Dat is toch even wat. Die lieve Paulus, die heeft toch een arbeid aan de dag gelegd. als je daar snel overheen leest, dan lees je dat er niet in. Ik zeg nogmaals, er waren 100 gemeentes en die heeft Paulus allemaal bepreekt. Ja, en nou doen ze net. Ik heb wel eens een blad van Stefanus gelezen. Er waren 800 gemeentes in Malawi. Ik overdrijf misschien wel een beetje. En er was die Roelof Omen, die was er bisschop over. Nou, en ze kunnen zo dat land verlaten en iedereen aan zichzelf overlaten. Want de HHK bedrijft helemaal geen zending meer. Helemaal niks. Niet ambtelijk. Maar dat komt allemaal van de afval. Hè? Dan denk je dat God er wel mee tevreden is, dat je een stichting steunt. Dat is het werk van de kerk. Het werk van de kerk moet ambtelijk geschieden, heb ik vanmorgen al gezegd. En daarom moest ook Titus van stad tot stad ouderlingen stellen. En dan zegt hij, indien iemand onberispelijk is, ene vrouw een man, dus geen homo's. Dat zegt Paulus hier. Dat is niet mijn leer, ja ook. Want de leer van Christus, ga je ook eigenen als zijnde, want daarom volharden de eerste christengemeente in de leer van de apostelen. Weken ze niet vanaf. Nee, ze laten zich ook niet daarvan afleiden door Simon de tovenaars in verschillende jassies. Nee. Als je de geest van Christus hebt, dan ga je geen vreemden beluisteren. En als ze het nou wel kunnen, al maak je gebruik van beunhazen, dan geeft God je over aan allerhande ketterijen. Want dan gaan de ketters elkaar bestrijden. En met dwalingen worden met dwalingen bestreden. En de vrucht daarvan is nog een ergere dwaling. Denk erover dat de Heer er nou toeziet. Dat de Heer er nou toeziet op dat beunhaaswerk in onze dagen. Want dat kan soms enige waarheid in zich hebben. Maar de kleintjes in Christus, als hij daar werkelijk toe behoort, die zullen een vreemde geenszins volgen. En doe je het wel, komt vanzelf allemaal openbaar. En we hebben het opgezongen uit die Psalm 37, wees over het heil der bozen niet ontstoken. Want wij goden wacht het eind van zere wegen. Misgunnen dan geen gebeelde zegen. Ga niet als een Esa te werk om die wankelende ark tegen te houden. Laat me vallen. Ik heb pas nog tegen een broeder gezegd. Ja, hij zegt, die spraken zo groot van God. En ze kunnen allemaal leven met al die mensen die in de wereld leven. Ik zeg, man, laat vallen. Hoe sta je zelf voor God? Want daar ging het over. Als je daarvan verzekerd bent, dan kun je ze toch ook bestraffen. Maar als je daar niet van verzekerd bent, dan heb je geen verweer. Dan heb je geen wapens in de strijd. En Gods volk is al een zwak en ellendig volk. Maar daarom moet je ernaar staan om aangegord te worden uit de hoogte door de kracht van Christus' opstanding. Want dat zegt Paulus ook. Die was ook maar zo'n zwak mannetje. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht is en kracht geeft. Dus niet in eigen krachten te verachten. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Dus een opziener moet onberispelijk zijn. Nou, dat is een homo niet. En die worden in het ambt gesteld in onze dagen. Die mogen het avondmaal. Maar dat is niet een avondmaal meer. Hoor. Dat is het maal der goddelozen. Dat is van God vervloekt. Een opziener moet onberispelijk zijn. Ene vrouw een man. En daar bedoelt Paulus nou niet mee dat je niet ongetrouwd mag zijn. Maar het is wel wenselijk dat een ambtsdrager een vrouw getrouwd heeft. Ene vrouw een man, dat staat hier allemaal, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van onverdadigheid. Ik zei dat Veldman een keer in Haaskamp. Hij zegt, nou, dan kan ik geen ambtsdrager meer inzegenen. Ik zeg, dat doe je toch wel, want al die ambtsdragers die jij inzegent, die zijn onbekeerd, die hebben geen roeping. Ik kon hem altijd wel bij God vandaan de waarheid zeggen. Dat lag op mijn hart, ik kon niemand tegenhouden. Nou, dan ontstond er wel eens een conflict. En uiteindelijk is die man toch in zwarte duisternis gestorven. Want hij heeft gemeend voor God te kunnen spelen en zijn eigen leven in te kunnen vullen. Nee, de toetssteen is altijd Gods heilig woord. En ik heb vanmorgen gezegd, de fariseeën die konden ook separeren, maar dat deden ze op een puur wettische wijze. Daar zat niks humans meer in. Er zat geen gevoel in. Dat was allemaal keihard. Allemaal keihard. Heel het volk is vervloekt. En ze kenden zelf de wet niet. Want daar beschuldigden ze het volk van. De scharen die de wet niet kent. En ze kenden het zelf niet. Want de Heer zegt, ze roeren de wet nog met geen vinger aan. En ze dachten dat ze die wet vervulden tot de laatste titel van Joda. Net als de rijke jongeling. Nou ja, die kwam nog enigszins
Had hij een sprekend geweten. Hij zegt, Heere, met al dat doen der wet, ontbreekt mij nou nog wat? Hij dacht van niet, maar toen kwam hij erachter dat hem alles ontbrak. En dat hij alles moest verkopen en inleveren, zijn kruis op moest nemen. Maar dat is nou ook de situatie van vandaag. Op zijn best gesproken allemaal rijke jongelingskerken. En denk erover, als je niet de koninklijke weg bewandelt, ook in het beluisteren van preken, dan weet de Heer je te vinden. Dan weet de Heer je af te breken, tot de hel toe te vernederen. Hij kan ook de leidsels erop leggen en dan ga je je eigen weg. Ja, in het ambt bevestigd worden kan alleen door de Heilige Geest, door Christus geroepen, want de ambten komen voort uit zijn hand en nergens anders. Maar u zou zeggen, ja, Titus moest toch ouderlingen stellen? Dacht je dat Titus zonder die mensen te hebben ondervraagd, dacht je dat dat zo op de werk ging? Nou, dan lees je Gods woord wel op een verschrikkelijke, schrale, biblicistische wijze. Nou. Dat ging allemaal onder apostolische toetstenen gepaard. En Paulus die zegt het erbij. Indien iemand onberispelijk is, ene vrouw en man. Dus in die tijd, in die Griekse wereld, polygamie, dat was heel gebruikelijk. Maar daarom zegt Paulus, ene vrouw en man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen, dus die zich ook onderwerpen aan de leer die naar de godzaligheid is. En als je eigen huis niet kan regeren, hoe kan je dan een gemeente regeren? Hoe kan je een gemeente leren als je kinderen in de wereld leven? En ik zeg binnen je poorten, want oudere kinderen die gaan op zichzelf of die trouwen en die staan voor God. En die hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Die vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van ouders. Maar als die de wereld ingaan, ja, dan doe je dat wel zelf. Dan doe je dat wel zelf. Hoewel een rechtgeaarde moeder, een rechtgeaarde vader altijd hun afwijkende kinderen voor de troon van God brengen. Of ze wederom tot bekering mogen komen. Want als je gedoopt bent, kinderen, tijdens je doop, dan wordt ook de bekering gepredikt. God hou je eigenlijk voor bekeerd. Moet je goed verstaan hoe ik dat bedoel, hoor. Want dopen, dat is geen ritueel. Nee. God hou je voor bekeerd. Omdat je dat teken hebt ontvangen in de drie enige naam. Dus daarom zeg ik, als je daarvan afwijkt en later blijkt dat je de wereld ingaat, ja, dan brengen wel godzalige ouders, vader en moeder, je voor de troon der genade. Of dat je wederom tot bekering mag komen. In die zin bedoel ik dat. De waarachtige bekering bestaat natuurlijk uit bekering tot God en geloof in Christus. Dat versta je. Dus ongehoorzaam, want een opziener moet onberispelijk zijn. Een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid. Niet genegen tot wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gane herberg die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis. En dat gedeelte wordt altijd aangewend voor valse verdraagzaamheid. Dat kan je er niet uit lezen, maar zie je dat niet in onze dagen? Vers 7 en 8 wordt altijd aangewend voor valse verdraagzaamheid. En daar is de kerk aan ten onder gegaan, door valse verdraagzaamheid. Want vers 9 en 10 en 11 volgen nog en dat laten ze dan achterwege. Ik ben lang met Veldman omgegaan. Die Klein die publiceerde op de kleur van zijn onderbroek en alles. Hij kon nog van 1% kon die de persoon van Veldman. En ook niet, zijn vrouw kon die ook niet. Nee. En die kinderen lopen allemaal in lange broeken, die dochters. En dat tolereerde die allemaal. Ik zeg, dat komt omdat je de leervrijheid hebt aangenomen. Omdat je die tolereerde. En daar stond je ook niet tegenop. Ja, ik heb er wat dat betreft wel scherp de waarheid gezegd. Altijd. En ik zeg, al zie je het bij mij, verwacht ik ook dat je me terecht zet. Want dat is wederkerig. Maar dat volgt. Wie vasthoudt aan het getrouwe woord en die daar misbruik van maken, van vers 7 en 8. Die houden niet vast aan het getrouwe woord. Dat is de gezonde leer die naar de leer is. Dus hier wordt met andere woorden gezegd wat Paulus zegt in 2 Timotheus 4. Daar heeft hij het over de gezonde leer die vasthoudt. Daar hebben de volharding die daarin volhardt, zoals de eerste christengemeente. En dat hebben doel opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Dus die Titus die heeft deze woorden van Paulus aangewend voor die ouderlingen. Die moest hij van stad tot stad stellen en daaraan heeft hij ze onderzocht. Die toets heeft hij aangelegd. Dus het was niet meer zomaar, nou, jij hebt een goed gezicht, zoals er in onze dagen gebeurt. En allemaal onbekeerde ouderlingen stellen. En dan is een beetje een slag in je geweten krijgen. Het land rondreizen, je ouderlingen moeten ook bekeerd. En ondertussen ga je gewoon verder met het inzegenen van onbekeerde ouderlingen. Nou, dat doen alle domen. Ze allemaal doen ze het. Ze doen het allemaal. Ja, daar kunnen we niet over oordelen. Nou, hier staat wat de toetssteen is. Die vasthoudt aan het getrouwe woord die naar de leer is, opdat hij machtig zij. Ze zijn allemaal onmachtig, in de onmacht geslagen, onkundigers te beesten. Opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen en om de leugenaars de mond te stoppen. Als een ouderling aan die toetssteen, en dat waren lerende ouderlingen, als ze aan die toetssteen niet voldoen, kon Titus ze niet inzegelen. Kon Titus ze niet bevestigen. Echt niet. En dat rammel gedoofpot, dat gaat er allemaal mee door. Maar de vijand, de duivel, legt ook op de loer. Want er zijn ook vele ongeregelden. Nou, die werden sowieso niet in. Daar kwam je bij Paulus ook niet doorheen. Als je daaraan meedeed met die ijdelheidssprekers en verleiders, beroofd van hun zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Dat is nog zo. Dat zijn niet alleen de Joden die uit de besnijdenis zijn, want dat moet je ook geestelijk verstaan. Die niet besneden zijn naar het hart, want dat is de ware Jood, dat is de ware Christen. Die kan niet in het ambt. Nee, en dat moet je beproeven. Paulus stelt hier niet zomaar regels op waar je aan moet voldoen. Nee, dat moest beproefd worden. Ja. En die Cretenzen, nou, die kregen een behandeling. Want die stonden bekend als leugenachtige, kwade beesten, luie buiken. Nou, die taal zijn we helemaal kwijt, mensen. In onze tijd, als zulke taal wordt gebruikt, ik wend het vaak aan in de prediking, want onder de rechte prediking wordt vroom vlees op de diepst beledigd. En dat is ook de bedoeling van de Heilige Geest. Er moet geestelijk dynamiet in zitten, net zoals de reden van Stefanus. Ja, die fariseeërs, die vielen mij aan de kant van de duivel. En dat kostte Stefanus zijn leven. Als dat vrome vlees explodeert, kan het twee kanten uitwerken. Of je valt ermee God te voet, of je valt achterover in de handen van de duivel. Dus dat werpt altijd twee dingen uit. Een reuken des doods ten dode en een reuken des levens ten leven. Maar die tucht, woordtucht, bleef stijl overeind staan. Want er zijn ook vele ongeregelde ijdelheidssprekers die het beter weten als God, die barmhartiger zijn als God. Die rechtvaardiger zijn, dus wettisch zijn. Meenden ze dat ze rechtvaardig zijn, maar het is puur wetticisme. Door de wet bereik je niks. Die uitgestoken hand van Uzza, dat was puur wet. Er was niks van God bij. En de Heer sloeg hem dood. En David was er zo verbolgen over. Maar het was zijn eigen schuld, want hij had de ark op een houten wagen gezet. En die moest door de priesters gedragen worden. Dus David ging ook buiten zijn boekje. En de Heer sloeg een grote slag. Daar moet je nooit onder de indruk van komen van die kleniaanse ijdelheidssprekers. Wederdoperse ketters, die andere ketters gaan bestrijden. Nou, het is één grote hutspot. Verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, want die zijn niet in het hart besneden, maar die doen zich voor alsof zij de kennis hebben. Ze weten niks hoor. Want ze slaan een botte bijl links en rechts als een kip zonder kop. Die strijden niet door het geloof. Je kan het zo ontmaskeren. Je kan het zo ontmaskeren. En daarom moet jij onder de rechte prediking zetten. Want dat moet je ook bijgebracht worden. Zoals Timotheus en Titus zich hadden laten onderrichten door middel van de bediening van Paulus. Dat is heel bijbels. Dat komt niet uit je eigen hart op. En er zijn wat bijzondere gevallen geweest. Zoals Whitfield. Hij zegt, ik hoef de institutie van Calvijn niet te lezen. Want ik ben van God zelf geleerd. Ik heb de theologie van God zelf geleerd. En dat gold ook voor Huntington, dat gold ook voor Kolbrugge. Maar die zijn allemaal in een extraordinaire weg geleid. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik ben nooit van een kerk of dominee afhankelijk geweest. Nee, ik ben nooit door een dominee onderricht in die zin om het van hem te leren, om het uit zijn mond te leren. De Heer heeft me geleid in de wegen van zijn woord, in de leer die naar de godzaligheid is. 100 keer overboord gegaan en gedompeld in de dood van Christus, want anders leer je het nooit hoor. Anders leer je het nooit. Nee. En die ijdelheidssprekers, die begonnen te sjoemelen met de wet. Dus die verborgen wat een apostel leert in de Romeinenbrief, want het einde der wet is Christus. Die wilden ze een beetje halverwege stellen, een beetje eerder stellen. Nou, het hoeft allemaal zo diep niet, het hoeft allemaal zo zwaar niet, dat noemen ze dan zo. Het is helemaal niet zwaar. En het is in die zin, steek af naar de diepte, maar dat is pas na ontvangen genade zo. Maar ook in de weg van waarachtige bekering, ook in die wettische ontwaking, ook in die doorgang door de enge poort. Die ijdelheidssprekers, die valse leraars, die sjoemelen altijd met het einde van de wet, want die zijn zelf nooit ter wet gestorven. Nooit ter wet gestorven. En dat komt in je leven openbaar. Dat komt in je leven openbaar. Niet dat Gods knechten, zelfs Gods geroepen knechten, niet de verkeerde uitspraak kunnen doen, dat ze door, weet ik wat, voor drijfveer dat erachter zit. Kijk naar het leven van de Bijbelheilige. Paulus zegt op een gegeven moment tegen die hoge priester: wat wil gij, gij gebitterwand? Nou, dat was schelden. Maar je moet goed verstaan, schelden, er is een heilig schelden en een vleeselijk schelden. Kijk maar naar wat de Heer Jezus zelf zegt. De Heer schelde u, geen Satan. De duivel stond naast de hoogpriester Jozua en wees hem op zijn vuile klederen. De Heer schelde u, dus God scheldt zelf. De Heer schelde u, geen Satan. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? O, het maakt zo'n machtig onderscheid in welke setting we staan. Kijk, daar heb je het nou. Je moet altijd eerst gadeslaan de setting waaruit men spreekt. En als de setting een valse kerk is, hoef je er niks van te verwachten. Als de setting beunhazerij is, hoef je er niks van te verwachten. Ook al spreken ze nog zo rechtzinnig. Ja. Gods volk, Gods ware volk krijgen gericht achter de borstkas. En dat kunnen ze wegen, niet misschien direct. Want ook die valse prediking moet eerst herkauwd worden, omdat er misschien zoveel vrome woorden in verwerkt zijn. En als je het herkauwd hebt, spuug je dat vanzelf uit. En dan moet je het hem ook zeggen. Dan moet je het hem ook zeggen. Kijk, mensen die gelijk het oordeel op de lippen hebben, dat is meestal niet naar Gods woord. Nee, ijdelheidssprekers, die zijn wel vaak direct te herkennen. En in het kader van de kerk van Christus, ja, dan mag dat niet getolereerd worden. Verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, dus die vrome joden die zich daar ook toevoegden, alsof ze het waren. Ze zeggen dat ze joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze liegen, zegt Gods woord. Dus dat moet wel onderscheid, daar moet je over kunnen oordelen, op grond van Gods woord. En die moeten de mond gestopt worden. Dus die ouderlingen die Titus moest stellen van stad tot stad, nou, er werden wel machtig veel voorwaarden. Of voorwaarden, dat is eigenlijk niet het goede woord. Ze werden gesteld onder die toetsstenen die Paulus door de Heilige Geest heeft opgetekend. En deze brief, de zendbrief van de apostel Paulus aan Titus, is duidelijk dat die aan Titus gericht was. Het was een leerbrief, onderwijzend en vermanend. En daar had Titus, die had zich daaraan te houden. En hij was een gewillige dienstknecht des Heren, Titus, Timotheus ook. Dat was voor Titus geen opdracht, geen aan de slagregel van nou Paulus zeggen dus. Nee. Want dat was één stem, één hart en zinnen. En die mensen die hadden geen twistappels. Dat lees je nergens. Dat Titus of Timotheus twist met Paulus. Nou, Paulus was dat, wat dat betreft wel een gezagdrager. Door God geroepen en aangesteld als apostel. Nogmaals, Timotheus en Titus waren geen apostelen. Het waren leraars, nieuwtestamentische leraars en getrouwe leraars die zich lieten gezeggen door een apostel en ook gesteld werden midden tussen de wolven, als schapen te midden der wolven, om de ijdelheidssprekers, de verleiders, de Simon de tovenaars en inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, de mond te stoppen. Die moesten uit de christelijke kerk, uit de kerk van Christus, uit de gemeente van Christus, geweerd worden of onder de tucht gesteld, in de band der afsnijding gesteld. Dus daar hing nog wel wat aan. Daar hing nog wel wat aan. En die toetsstenen, die worden vandaag in de dag niet meer gesteld. Nee, men gelooft Gods woord niet meer. Men denkt dat het in de huidige kerken beter gesteld is als in de tijd van Paulus. Nou, forget it. Forget it. 100.000 keer slechter. 100.000 keer slechter. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Maar zo ging Paulus niet te werken. Nee. Die ging de koninklijke weg. De koninklijke weg. En hij zegt, als hij onder dit mes niet doorkomt, dan klopt er niks van. Dan kom je niet in dat. Klaar uit. Period. Nou, denk erover dat die mensen de punten konden zetten en de punten op de i konden zetten. Ja, allemaal door de bediening des geestes. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, omdraaien, betekent dat eigenlijk letterlijk. Dus verkeren, die brengen de chaos. Als je iets omkeert, dan is het ene chaos. Lerende wat niet behoort om vuil gewinst wil. Die willen wel leven van de wolde schapen, maar niet voor de schapen zorg dragen. Daar hebben we pas over gepreekt, dat Johannes 10 van de goede herder. Een goede herder draagt zorg voor de schapen. Maar die huurlingen dragen geen zorg voor de schapen. Paulus heeft het precies hetzelfde hierover. Ja, die werken om vuil gewinst wil. Dus, die zijn altijd uit op je geld. En ja, al die kerken, dat zijn allemaal geldholen, holen van de duivel. En ik ben als klein kind, als een zuigeling, aangesteld door de Heer om die holen uit te roken. Ja, of je dat ergert of niet ergert, dat laat me Siberisch koud. Daar heb ik zo'n liefde voor, net als Micha. Ja, hij zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heer om Jacob zijn ongerechtigheid te verkondigen, Israël zijn overtreding. Want hij was in de dienst van God. Dat is geen zware dienst. Ja, Gods knechten moeten ook wel eens zuchten hoor. Vanwege, hoor eens Jeremia, trouweloze hoop. Dat ik toch mocht verkeren in ver in de woestijn. Van mensen afgezonderd. Ja, nou, 2, 3 keer zijn geboortedag vervloekt. Als je dat ziet, als je maar elke dag preekt die profeet. Als je van dag tot dag aan het preken bent. En je ziet de ongerechtigheid maar vermenigvuldigen. Je zou toch moedeloos onder de grond kruipen. Maar daar zorgt de Heer ook voor. Wel is moedeloos, maar niet zonder hoop. Dan gaan ze God weer aanroepen. En de Heer brengt het weer tot het nulpunt, want hij schept altijd iets uit niets. Dat is ook naar een van de genade zo hoor. Mijn vlees houdt er ook niet van, maar God doet het. En dan heb je ook de vreugde ervan. Dan heb je ook die vrucht uit Christus ervan. En dat is, zegt de bruid, mijn gehemelte zoet. Dat is mijn gehemelte zoet. Er valt er maar een appel van die boom. En ik kink er weer een dag tegenaan. Ja. Nou, Elia werd gevoed door de engel des Heren. En ik kon er weer 40 dagen tegenaan. Oh, mensen, dat zijn we helemaal kwijt. Keer terug, keer terug. Want God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En als je die verkondiging genoeg is. En ik heb wel eens mensen horen zeggen. Ik zeg, nou, wat vond je nou van de preek? Ja, hij zegt, het ken nog. Ik hoor die Arie Binnendijk nog zeggen. Het ken nog. Ik zeg, ik wens je een dag toe dat het nou eens niet meer kon. Het ken nog. En dan gaan ze mee naar huis en dan kunnen ze weer slapen. Nou, maar dat is niet Gods bedoeling. Nee, maar dat jij gebekeerd, dat jij gewaarachtig tot God bekeert. Eén uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd. Dat was een profeet uit Kreta, de Cretenzen. Die sprak de waarheid. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Dat is de kerk van vandaag. Leugenachtig, kwade beesten. Want als je zo'n Homer-rapport kunt opstellen. En je doet nog net of dat het volledig Bijbels is. Want ze kunnen alle Bijbelteksten erbij slepen. Ik stond er verbaasd van. En het grootste gedeelte, 90% van dat rapport was overbodig. Maar dat gebruiken ze, dat wenden ze aan als afleidingsmanoeuvre. Want ze wilden gewoon het homo zijn kerkelijk legaliseren. Nou, dan kun je in 1 alinea kun je dat zetten. Wij zijn voor het homo zijn en dat keuren we heden ten dagen goed. En daar zet ik nu mijn handtekening aan. Dan heeft toch alles gezegd, want daar ging het om. Daar heb je het nou, dat is nou, ik wil niet zeggen de zwakte van de huidige kerken. Nee, nee, dat tekent de afval. Dat ze met allerlei omleidingen hun eigen ongerechtigheid willen bedekken en doofpotten. Nou, daar was je met Paulus nog niet klaar. En daar ben je ook met God nog niet klaar. Daar ben je met God nog niet klaar, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar er waren nog, er was nog, want het gaat hier over één profeet. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken, allemaal van die strandgangers. En de Mostitus werd er alleen voor gezet om hetgeen wat mijn prediking ontbrak voort zou terechtbrengen. Nou, dat is ook koninklijk als je dat zegt. Dan erken je toch wel je eigen zwakte. De prediking is maar ten dele. Het is maar de dwaasheid, de prediking, want als je dat gaat wegen, ja, dan blijft er ook weinig over. Maar denk erom, God stelt het gelijk in zekere zin aan zijn woord. Want als je de prediking vraagt, de rechte prediking heb ik het nou over, en dan vraag je ook Gods woord. Denk er goed om, want God belieft door de prediking van het woord zalig te maken die geloven. Dus als je daaraan gaat plukken, je brengt dat in discrediet. Ja, dan ben je op een gladde weg naar de hel. En deze getuigenis, want die profeet die sprak geen onzin. Paulus zegt, deze getuigenis is waar. En daarom bestraft die Cretenzen scherpelijk, afsnijdend, opdat zij gezond mogen worden in het geloof. Gezond zijn in het geloof, dat betekent dat je de bevrijdende kracht van het evangelie hebt ervaren. Eerst de afsnijding, zoals God werkt. Eerst een klap en dan een kus. Dan heb je het heel kort op de bocht gezegd. Hoe werkt de Heer? Afsnijdend en bevrijdend. Want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, dat we geheel vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Ook na ontvangen genade hoor. Want de Heer wil genade verheerlijken. Ja, we worden aan deze zijde van het graf geen engelen. In de hemel is Gods volk de engel gelijk, maar hier aan deze zijde van het graf niet. En toch weet Gods volk meer dan de engelen, want de geheim van zalig worden, daar hebben de engelen geen verstand van. Ze zijn begeerig om het in te zien, maar ze hebben de zaligheid niet nodig. Want ze leven uit de gerechtigheid van God. En dan zegt Van Vlastaan, ja, de engelen hebben nog verzoening nodig. Ja, die professor Huigen, daar heb ik toch van verstaan, omdat ik dan een leerstoel heb in de PKN, dat die uit de christelijke gereformeerde kerk is gegooid. Ik heb die synode een brief geschreven over die godslastelijke boeken van Huigen. En dat heeft toch enige uitwerking gehad. Want hij is overal uitgegooid. Ze moeten die man niet meer. Hij heeft ook niks meer te zeggen. Let je daar nou op. Hij heeft ook niks meer te zeggen. Het is nog steeds dezelfde ketter. Want ze kunnen ook over de hel babbelen. Maar ik denk, ja, dat komt omdat je weet dat je er naartoe gaat. Daar komt het door. En dan willen ze dat allemaal verzachten en doofpotten. Maar je kan God toch niet bedriegen. Nee, deze getuigenis is waar. Daarom bestraf en scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven, want er hadden die Grieken een houtje van, om zich te begeven tot fabelen. En hier nog staat er nog wel geschreven Joodse fabelen. En dat staat ook wel in 1 Timotheüs 1 vers 4. Nader omschreven, Joodse fabelen. Nou, dat is het judaïsme, dat bestaat die Talmud. Ik durf het al geen fabelen meer te noemen, het is pure godslastering. Ik heb er pas nog wat van gepubliceerd. En op een rij gezet. Nou mensen, ik zou zeggen, de Koran is nog niet zo verrot als de Talmud. Dat zal ik je wel vertellen. Want daar hebben ze nog enige eerbied voor de profeet die ze Jezus noemen. Ja, daar klopt ook natuurlijk geen hout van. Dat is ook godslastering hoor. De Koran is een godslastig boek. Maar de Talmud, nou, dat is gewoon een boek uit de hel. Zich niet begeven tot Joodse fabelen. En de geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Nou, daar hebben we vanmorgen ook duidelijk uit 2 Timotheüs 4. Want er zal een tijd zijn wanneer de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijn en van gehoor zich als zelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheid. Van de Poel zou zeggen, steek dat nou eens in je zak. En zit je eigenlijk niet te bedriegen en te betoveren dat je denkt dat je het beter weet dan God. Als het woord recht gepreekt wordt, dan is het ook geadresseerd. Dan is het ook geadresseerd. En de Heere zal het niet ledig doen wederkeren. Want hij doet ermee wat hem behaagt. Hij zal de dagen verlengen. Hij zal de dagen verlengen. Dat is me ook wel eens een wonder geweest. Dat de Heere nog geen einde maakt aan deze wereld. Hij zal de dagen verlengen. Want het welbehagen des Heere zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Oh, wat is toch de Heere oneindig verdraagzaam. Geen valse verdraagzaamheid hoor, want denk erover. Je kan God niet bedriegen. Hij let op alle details in je leven. Hoe je ogen knippert, hoe je vingers beweegt. Hij let op alles. Hij weet ook alles. Van tevoren, van eeuwigheid wist hij het al. Hoe je eigen zou gedragen, daar deugt natuurlijk niks van geen mens. Daarom is het evangelie ook niet gegrond op een gedragstheologie. Het werkt wel wat uit hoor. Het leven der godzaligheid, dan heb je de wereld niet meer lief. En dat leert men nergens meer. Als je die website van Meine Veldman bekijkt, ik noem het bij naam hoor. Het is een en al wereldzin. Dat is geen knecht van God. En zo zijn ze allemaal. Het wordt allemaal getolereerd, het wordt allemaal gepromoot. Maar Paulus zegt, een opziener is ene vrouw en man, onberispelijk, gelovige kinderen, dus geen dochters met lange broeken. Als hij dat tolereert, dan zegt Paulus, dan trap ik je eruit. Dan zet ik je onder de christelijke ban. En dan is het afgelopen met je, zolang je eigen niet bekeert. Dat is de leer die naar de godzaligheid is. Want dat is echt geen leer waarin de mensen worden gevleid met vrome woorden en met vleiende woorden, met pluimstrijkende woorden. Dat behoort allemaal tot de valse leraars die daar zich van bedienen. En als je daar onder bekoring komt, onder die ongeregelde ijdelheidssprekers, want die willen ook altijd iets nieuws. Maar Gods woord verkondigt ons: verzet de oude palen niet die de vaderen hebben gesteld en gezet. Dus die leer van Christus kan je nooit veranderen. Nooit. Dat blijft de leer van Christus. Dat blijft de onveranderlijke leer van Christus. En heel het woord blijft onveranderlijk. Net zoals God onveranderlijk is. Net zoals Christus gisteren en heden dezelfde is. Ja, dat is voor Gods volk altijd wel het wonder. Want ze leven altijd maar in dat ze al bedervers zijn. En dat ze de weg Gods alleen maar weer dichtzonden. Of heb je dat nooit? Ben je altijd vroom? God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar dat blijft in je leven hoor. Aan jouw zijde blijft dat zo. Dan kom je nooit bovenuit. Boven die stand van die goddeloze. Niet meer in de uitleving. Maar dan ga je wenend overheen. In de inleving ervan. En dat is de weg waarin de Heer weer plaats maakt voor hernieuwde genade. Dus cretenzen, kun je niet bovenuit komen. Leugenachtig, kwade beesten. Nou, Asaf, die kon er wel naast gaan zitten. Ik ben een groot beest bij God. Ja, Mefibozet, een dode hond. Wat is het dat gij naar een dode hond als ik ben heb omgezien? Luie buiken. Nou, je kunt er allemaal naast gaan zitten. Je kunt eronder gaan zitten. Want hier worden mens ten voeten uitgetekend. Maar dat was wel een bijzondere eigenschap van die cretenzen. Want de Grieken, dat is bekend. Dat is een heel lui volk. Het is niet zo vreemd dat met financieel met Griekenland altijd maar in de debt zit, altijd maar onder de zero zit. Dat is niet vreemd, want ze hebben een hekel om te werken. En die Cretenzen, ja, Creta, wat behoort het toe? Tot Turkije of Griekenland, ik weet het eigenlijk niet. Of het is een zelfstandig land. Maar leugenachtig, strandgangers, kwade beesten, lui buiken. En dan leren je eigen beeld in kennen. En dat wordt nog apostolisch bevestigd, deze getuigenis is waar. Daarom zijn we altijd te bestraffen, scherpelijk te bestraffen, door de woordtucht, opdat we gezond mogen zijn in het geloof. Daar hoort altijd bestraffing bij. En die vaderstijding, ja, hier staat het meer in het kader. De wet moet afsnijdend gepredikt worden, afsnijdend, en dan doet het evangelie kracht. Maar als de Heer zijn kinderen kastijdt, dan is die straf op de zonde verrekend met Christus. En dat maakt de Heer je ook bekend. Dat heeft alles met de vergeving der zonde te maken. Als de liefde van Christus in je hart wordt uitgestort om valse leraars te bestrijden. En dat is de grote nalatigheid van de afvallige kerken. Want die moeten zelf nou bestreden worden. Omdat er allemaal valse leraars in staan. Allemaal. Want je hoort niks. Dus ze zijn het allemaal. Ze hebben unaniem dat homorapport ondertekend. Je haren reizen te bergen. Hoe makkelijk men zich overgeeft dat God de oordelen van Sodom en Gomorra uitstort. Dus ze zijn zodanig verblind door een kracht der dwaling dat ze niet eens meer zien en niet eens meer weten hoe God werkt. Er is een heel vals godsbeeld in onze dagen. Ik hoor het die van de Stanig zeggen. Hij zegt, de Bijbel dat is niet het enige geïnspireerde boek wat ik onder geïnspireerd verstaat. Ze hebben allemaal hun baals. Maar dat kan op de smalle weg niet hoor. God dien en de mammon, dat komt op de smalle weg des levens niet voor. Nee. Nee. Christus en de Belial komen op de smalle weg niet voor. En dan hoorde ik wel in het verleden van ja, dat doet een kerk, een lidmaatschap van een kerkverband, niks aan toe of af. Ik zeg, terzij je achterkomen. Ik zeg, de huidige reformkerken vallen al onder het oordeel van de Belial. Belialskerken zijn dat. Dus als jij je daar niet van vrij maakt, dan ga je voor eeuwig verloren, want je komt er met een godsdienst van Christus en de Belial bij God niet erin. Nee. En laat je eigen door Gods woord bestraffen. Beter aan deze zijde van het graf bestraft en tot de hel toe vernederd, als straks eeuwig tot de hel toe vernederd. Dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn. Laat u met God verzoenen. Dat gaat altijd in die weg. Afsnijdend, bevrijdend. Ja, Gods kinderen zijn alle dingen rein. Maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein. Maar beide hun verstand en conscientie is bevlekt, die zitten altijd te sjoemelen. Daarom staat er ook, want er zijn ook veel ongeregelden die zich aan geen orde willen onderwerpen. als het woord gepredikt wordt, dan geschiet dat naar de orde van de Heilige Geest, dan geschiet het naar de orde van de leer van Christus. En als je maar in één onderdeel afwijkt, die leer van Christus overtreedt, toets je leven eraan. Toets je leven eraan. Want dan hou je zodanige schuld over dat je plat op de grond voor God in de schuld moet vallen. Daar is elke dag reden voor. Elke dag is daar reden voor. Elke dag, zegt Gods woord, heb genoeg aan zijn zelfs kwaad. Nou, dat geldt ook Gods volk. Want we wandelen met onze voeten in de zonde. Deze hele wereld, die is niet alleen bevlekt, maar met de zonde doorkankerd. En Gods volk is daar niet van gevrijwaard in het wandelen daarvan. Maar op de smalle weg des levens zullen ze toch hun voeten aan geen steen stoten. Nee, omdat de Heere, hij ging door Jericho. Hij ging door Samaria. Die heb voor hun de weg gebaand. En het drukken van de voetstappen van Christus, dat is niet het drukken van de zonde. Nee, maar er is maar één weg. Er is maar één weg. Door het geloof in Christus hem aanhangen. Trek mij, Heere, zo zal ik u nalopen. En als je weer tot het nulpunt bent gebracht, dan je afkomst niet alleen herinnert, maar dat dat dan de gedurige inleving zou mogen zijn, opdat je ook die gedurige hernieuwing van genade zou mogen ervaren. Want dat is ook de kracht van de heiligmaking. De heiligmaking is wel ten volle in Christus gelegen, maar door de heiligmaking des geestes gaat de Heere die weg die hij het meest lief heeft, kastijdt hij ook het meest. Die worden nog meer geheiligd. Je kan niet heiliger worden als je in Christus bent. Maar de catechismus op Stellus die zou zeggen, de afsterring van de oude mens, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Maar er is wel een opwassen in Christus. Dan krijgt de geest meer en meer de overhand. Het vlees blijft vlees, dat kan je niet afsterven. Aan het begin van je bekering en op de dag van je sterven is dat vlees nog precies hetzelfde verrotte zondige vlees. Maar dat krijgt steeds meer de geest de overhand. Niet dat wij dan door de geest, door middel van de geest, nee. Nee, maar er staat wel die door de geest de werkingen des vlees dood. Denk erover dat ken geen procentwet is verstaan worden. Want dan zit je alweer in die afstervingsleer. Nou. Vandaag gaat het beter en morgen nog beter. Ja, precies andersom zou je bedoelen. De Heere zegt tot Paulus, mijn genade is u genoeg, niet dat Paulus in een of andere zonde leefde. Dat willen die homo-leraars, willen dat ook nog beweren, dat Paulus op te stellen had met homoseksuele lusten. De hel zal je deel zijn, als je dat gaat leren. En dat betrekken ze ook op de liefde tussen David en Jonathan. De hel zal je deel zijn, als je dat leert. Dat weet ik wel heel zeker. Dat is gruwelijke godslastering. Dat is een vervalsing van de liefde uit Christus. Als je dat vermengt met homoseksuele lusten, nou, je zou van mij de doodstraf krijgen, onmiddellijk. Onmiddellijk de doodstraf. Want de doodstraf, dat is heilzaam, opdat het volk niet besmet zou worden. Daarom stond er vroeger de doodstraf op homofilie. Stond vroeger de doodstraf op. En nou is dat wereldwijd wordt dat uitgebannen. Maar het is de wereld niet ten goede gekomen. Nee. De pedofiele netwerken die hebben de regeringsmacht, in horizontale zin weliswaar natuurlijk. Maar breng je het bij God? Of zit je alleen maar in over die andere nieuwkoop? Je hoort er ook niks meer van. Ik heb er enige reacties op gehad. Die klonken nog wel verontwaardigd richting die andere nieuwkoop. Maar hoe verontwaardigd moet je dan over jezelf niet zijn als je altijd je bakkes houdt over die roepende zonde van kerk, land en volk? Want daar ben ik heilig verontwaardigd over. Dat dat allemaal zo stil blijft in onze dagen. De mannelijkheid is weg. De geuzen die vochten nog voor een zaak, ook die onbekeerde geuzen. Is helemaal weg, mensen. Hou op. Ga maar met die vrouwen en mannen dagen mee. Want als eenmaal die mannelijkheid weg is, dan gaat het wel met een sneltreinvaart ter helle. Alles. Op alle vlakken. Kerkelijk, maatschappelijk gaat het op alle vlakken ter helle. En dan heb je dan je kinderen over voor die homoseks-lessen op die reverscholen. Ik zou zijn school letterlijk afbreken. Tot de grond toe. Met de grond gelijk maken. Dat zou ik niet tolereren. En nou kunnen ze het allemaal. Ik had al zaterdag, ik heb het laat nog gepubliceerd, maar ik had al bijna niet meer de moed om die preken te publiceren, want je hoort niks. Ze vinden het allemaal best. En de Heer heeft ook gezegd, gij zult geen palen voor de zwijnen werpen. Dus Nederland, het is gauw afgelopen met je. Het is gauw afgelopen met je en het is feitelijk al afgelopen. Want als je daarmee gaat samenstemmen en je doet alles om er goed van af te komen, ik heb er geen hoop voor. Ik heb er absoluut geen hoop voor. Nee. En de koninklijke weg bewandelen, dan doet bekering niet meer ter zake. Dan heb je te staan voor je vaderland. Mens, dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Klopt ook, dan doet de prediking ook geen kracht. Omdat de mannen zich als vrouwen gedragen. Nou, daar heb je het. Dat is de kerk van vandaag, al die vrouwenkerken. Hè? En voor die transgenders allemaal van die oud-wijfse pastoraat toepassen. Mens, daar gaat toch een heel land aan ten gronde. Allemaal landverraad. En ook verraad aan de zaak van Christus. Want dat wil de Heer ook niet hebben. Hoor. Nee. Je hebt je vaderland waartoe je behoort. Ik ben nog steeds Nederlander. Daar heb ik getrouw in te zijn. Kort zegt, die man is overal teugen. Ja, precies. Jij laat alles toe. En ook in jouw kerk kankert die ongerechtigheid maar voort. Omdat je te laf bent om Van der Staaij en Steef de Bruin om daar een tuchtmaatregel over te eisen. Publiek, dat moet publieker. Want publieke zonde moet door publiek bestreden worden. Maar ze zijn er te vroom voor. Ze zijn er te lui voor. Het is nog erger gesteld als die cretenzen. Leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Dat is de kerk van vandaag in het kwadraat. Het is een schande dat dat gezegd moet worden. Het is een schande dat ik een commentaar moet schrijven op zo'n homostatement. Dat is een schande dat dat nodig is. Dat is een schande. Het is niet human meer. Het is nog geen eens human. Als de voetballers in vroeger dagen wisten dat er een homo onder de spelers was, dan schopten ze hem tot bloedens toe. Ja, dat is niet goed, maar ik bedoel maar, daar was nog een geweldige afkeer tegen die onnatuurlijke zonde. Maar nu, het is gewoon verschrikkelijk. En de Heer gaat het echt in de brand steken. Als hij denkt dat het goed afloopt met je, dan maak je wel een fatale misrekening. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat is ook letterlijk uitgang. Omdat geen met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Nou, je komt er vanzelf wel achter. En ik heb u dodelijke dag niet begeerd. Nee, ik heb u dodelijke dag niet begeerd. Maar men heeft er niets meer over. Geen moeite meer voor over. Geen cent meer voor over. Niets meer. Geen getuigenis voor over. Want het heeft eigenlijk met bekeerd zijn weinig te maken. Weet je hoe die verloren zoon is thuisgekomen? Vader, ik wil u nog één keer zien en dan ga ik zelf hem naar de hel. Als dat je toestand niet is, dan weet je nergens van. En dan zit je altijd maar een beetje slachtoffer te spelen. Och, och, of het nog eens gebeuren mocht. Houd er maar gelijk mee op. Dat is allemaal ziek, ziek, ziek. Je moet de koninklijke weg bewandelen. En wat is dat? Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Dan zullen we er eens van zingen, gemeente. Nog wel uit Psalm 37 en daarvan het 5e en 6e vers. God roeit hen uit die schrome rust verstoren, maar die den Heere verwachten met geduld, zien het aardrijk zich ten erfbezit beschoren. En wat er verder volgt, ook in dat 6e zangvers, zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoete rust verblijd. Maar geen vrede zonder strijd, denk er goed om. 5 en 6 van Psalm 37. Yeah.
laatste ding, gemeente. Want dat valt toch wel op. Hè, dat die gemeente van Paulus, die gemeenten, wel altijd belaagd werden door die valse leraars. Die ook in zijn dagen met ruime mate aanwezig waren. Alle dingen zijn wel rein de reine, maar de bevlekte en de ongelovige is geen ding rein. Maar beide verstand en conscientie zijn bevlekt. En hoe komt dat openbaar? Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Nou, dat is de kerk van vandaag. Ze belijden dat ze God kennen. Ze stellen homorapporten in het kader van die belijdenis, dat ze God kennen. Maar ze verloochenen hem met de werken, met het opstellen van die homofiele rapporten, van die pro-homo rapporten. Het is gewoon pro-homo om het homo zijn te legaliseren. En homo zijn, dat is de zonde van homoseksualiteit. Dat heb ik u bewezen uit Gods woord, uit de woorden van Christus zelf. En bewezen het 1 Korinthe 6 dat als er homo's tot bekering komen, zij geen homo's meer zijn. Als je dat niet gelooft, dan kun je heel de Bijbel verbranden, want dan ben je nog erger als de heidenen. Hier zegt Paulus, al zo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Dan zou je nooit geen goed werk voort kunnen brengen. Want dan is je setting ongelovigheid, onbekeerlijkheid, goddeloosheid, antinomianisme, arminianisme. Want de kerken zijn autonoom geworden, die doen een constant beroep op de vrije wil van de mens. Het is geen vrije genade, wordt nergens meer geleerd in die kerken. De woorden worden nog wel in de mond genomen, maar de praktijk, mens doet alles zelf. Dat is de praktijk. En die is niet meer onderworpen aan de toetsstenen die Paulus stelt aan die ouderlingen die gesteld moeten worden, als ze aan die toetsstenen voldoen. En daarom zegt Paulus, om die reden zegt Paulus, dat het getrouwde mannen moeten zijn, want dan kunnen ze getoetst worden op de manier waar ze hun gezin regeren. Of ze daartoe bekwaam zijn. Ja, wie is daartoe bekwaam? Een rechtgeaarde vader zal belijden dat hij de slechtste vader is op aarde. Maar daar kun je het niet mee vermengen. Paulus zegt niks, hij was zelf ongetrouwd. Maar voor die ouderlingen geldt, omdat ze zodanig in die gemeente werkten, ook met pastorale bezoek, dan sticht het niet dat je als ouderling, ongetrouwde ouderling, alleen op pastoraal bezoek gaat bij een alleenstaande vrouw. Dat sticht niet. Dan geef je oorzaak van lastering. Daarom zegt hij, onberispelijk, ene vrouw een man, gelovige kinderen hebbende, dus geen homofielen. Dat is van God vervloekt. Dan heb ik het alweer keihard uit het woord bewezen. Je kan er niks anders van maken. Die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Elke homo is ongehoorzaam aan de wet en ongehoorzaam aan het evangelie. Want hij onderwerpt zich niet aan de leer van Christus. Want zo ben je niet geschapen hoor. En dat het in de eter is gegooid als zijnde een onschuldige aard. Je zal het in de hel bewenen. Dan kom je er vanzelf achter hoe God daarover oordeelt. En het wordt al in zijn woord geopenbaard hoe hij daarover oordeelt. Maar dat loopt niet best af. Dat loopt niet best af met je. Als je daarin volhardt en je bukt als kerkbeleider, heb je ook gebukt onder die van God vervloekte homorapporten. Heb je ondergebogen. Alle leraars hebben het gedaan. Veldman heeft het gedaan. Geen één uitgezonderd. En dan nog dat sprookje dat geretireerde dominees niet mee mochten doen met de stemming. Naar de hel met je veronderstelling. Met je leugenachtige praat. Nou. Als je deel uitmaakt van een kerk, maak je deel uit van het geheel. En of je nou ziek op je bed lag tijdens die stemming, heb er niks mee te maken. Nou, bij de christelijk gereformeerde was er nog een ouderling die tegenstemde. Maar hij heeft zijn eigen ook niet van die kerk vrijgemaakt. Dus dat geldt ook niet. Je moet je eigen bijbels vrijmaken. Dat betekent het stof van je voeten schudden. Dat wil zeggen, je lidmaatschap opzeggen en je publiek vrijmaken. Hun de wacht aanzeggen, hel en verdoemenis aanzeggen. Als ze zich niet bekeren. Dat is bijbels vrijmaken. Denk er goed over. De Heer Jezus heeft zijn eigen vrijgemaakt van het sanhedrinisme. Op welke manier, zegt hij, zou gij de helse verdoemenis menen te kunnen ontvluchten? Johannes de Doper, idem dito. Zo wordt er niet meer gepreekt. Johannes de Doper spreekte als een os. Dat hakte erin hoor. Denk erover dat die fariseeërs, die werden geërgerd van hun haarwortels tot hun tenen toe. Maar ze hadden niks tegen Johannes. Die dorsten ze niet aan te pakken, want anders is het dood op de grond gevallen.
En hun namen stonden al geschreven in de grond, zoals Jeremia 17 dat leert. Zoals de Heer Jezus hebt gedaan bij die beschuldigende fariseeën tegen die overspelige vrouw. Ze deden het allemaal zelf en daarom schreef de Heer al hun namen in het zand. Al hun namen in het zand. Dat betekent voor eeuwig verworpen. Je naam moet geschreven staan, kinderen, in het boek des levens des lams. Maar als hij die profane zonde die de kerken allemaal leren en drijven, promoten, als hij daarmee meegaat, dan is je vonnis reeds getekend. Dan is je vonnis reeds getekend, want dat is brute overtreding van de leer van Christus. En de Cretenzen, nou, er was misschien nog doen aan, bestraffen scherpelijk. En als ze niet luisteren, dan worden ze, Paulus denkt erover dat die man getrouw de sleutelen des hemelrijks heeft bediend. Daar had hij niet mee gesjoemeld, dat kon hij gewoon niet. Want hij was een dienstknecht van Christus. Dan ken je dat niet. Nou, Petrus kon er nog een ogenblik in vallen door te veinzen met de Joden. Maar Paulus had de gemeente Gods vervolgd. Die had een diepere weg gehad. Hij was over de rand van de hel was die zalig geworden. Yeah. En daarom komt hij zo ruim uit in de verkondiging van het woord van God. Ook Petrus, want denk erover, Petrus. Die heb het ook wel geleerd hoor, met vallen en opstaan, zeggen we dikwijls. Maar met die veinzing, met die Joden, die mannen uit Jacobus, uit de besnijdenis, nou denk erover dat die tijd tekort gaat om daarover te wenen. Met de verloochening, Petrus had nog wat Joods bloed in zijn lijf. Nou, dan moet je ook weer gedood worden. Daarom zegt Paulus, ik sterf alle dagen. Ik sterf alle dagen, altijd te worden overgegeven in de dood van Christus. Daar wendt het vlees, mijn vlees wendt er nooit aan. Maar zo belieft de Heer te werken, want hij heb je niet over voor de vrome godsdienst. Daar hebt de Heer je niet voor over. Hij heb je over om die helder sprankelende genade te ontvangen en daar maakt hij altijd weer plaats voor. Wat bedroeven we de Heilige Geest dag op dag? Ten eerste als we ons niet bekeren, maar denk erom dat de Heilige Geest ook in een vijandje kan veranderen. In een loerende beer. In een verscheurende leeuw. Als je eigenlijk dan nog niet wil onderwerpen. En de Heer heeft het oogwipje geslagen. Nou, dan kan je ook half doodslaan. Dat kan hij ook. Er is geen enkele reden dat God het niet zou doen. Heb je dat wel eens ingeleefd? Want God zit niet om ons verlegen. Wij behoren om God verlegen te zijn. En dan zegt de Heer nog, Adam, waar zijt gij? Kom nou eens tevoorschijn. En als hij het beveelt, ja, dan kun je eigenlijk niet meer verborgen houden. Adam en Eva konden zich niet meer verborgen houden. Maar het ging wel voor God uit, hè? Kom tevoorschijn. Want ik heb een lam besteld. Ik heb mijn zoon, heb ik uitverkoren om die schuld weg te dragen. Zijn bloed te storten tot een rantsoen voor velen. Slaat er toch acht op. En ze beleiden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met te werken. Nou, dat is heel makkelijk te onderscheppen. Dat is heel makkelijk te onderscheppen. Want al die versen zijn eraan gewijd. En de tegenwoordige ouderlingen beleiden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met te werken. Want ze dansen mee met het globalisme. Met de SGP, dan dans je mee met het globalisme. En met het RD, dus van precies dezelfde geest. Die Steve de Bruin is van precies dezelfde geest als die Netanyahu. Precies hetzelfde. Dat zijn allemaal van die nazi's. En als je dat niet onderkent en je doet net of je neus bloedt, dan val je onder datzelfde oordeel. Want als je een teken des verbonds aan je voorhoofd vraagt, dan is het niet meer onverschillig hoe je wandelt. Nee, nee. Denk erom dat God ook naar de alle onbekeerde gedoopte mensen kijkt. Maar de waarachtige bekering is noodzakelijk om het eeuwige leven te kunnen beërven. En ik heb net gezegd, ook als je nog onbekeerd bent, dan heb je de dure verbondsplicht om de koninklijke weg te bewandelen. Kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Ik zal de rechten van de koning behartigen. Ik zal de rechten van God behartigen, al doe ik het ook met een huigelachtige mond. Ik kan er niet over zwijgen over die ongerechtigheid. Dan bewandel je de koninklijke weg. Daar kun je de zaligheid niet mee verdienen. Maar door die weg gaat het, dan krijg je je eigen ervoor over. En dan krijg je al in die weg der ontdekking, krijg je krediet op God. Ik wel hoor, ik weet het nog uit mijn eigen leven. Ik kreeg zo'n krediet op God. Die koning van Nineveh, die kreeg ook krediet op God. Hij zegt, want ik heb ook gehoord dat die God barmhartig kan zijn. Hij zegt, nou ja, hij zegt, hij gaat natuurlijk ons voorbij. Die verwoesting van Nineveh is besloten. Hij zegt, maar wie weet. En met die woorden ging hij tot de koning. Kom, dan kom. maar ik zal tot de koning gaan. Amen. Heren, en dat valt eeuwig mee, want barmhartigheid is aan uw zijde. Grimmigheid is bij u niet. Voor degenen die zichzelf veroordelen, worden door u vrijgesproken. Wat een heerlijk evangelie is dat toch. Dat geschiedt zonder ons, in ons, en het komt ook openbaar. Oh, het kan niet verborgen blijven. Want gij zegt, kom tevoorschijn. Ook bruid van Christus, kom tevoorschijn. Kom uit die kloven der steenrotsen. Want gij zijt zo schoon, dat mag niet verborgen blijven. U gaat gij met uw eigen werk pronken. En daarmee de duivel tarten. Heren, grote roven der hel. Dan ga je er nog vele uit de klauwen van Satan rukken. Want er is bloed genoeg en genade overig. Breid uw koninkrijk toch nog uit, ook onder ons, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van het 9e zangvers van Psalm 37. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. Het helpt dus toch niet, al die vijandschap tegen God, want hij verbreekt je arm. Terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt, al treden ze op geen weg bezaaid met rozen. Zij wacht het heil door God hen toegezeid. Hij kent hun tijd. Zij zien in spijt der boze hun erfenis bewaard in eeuwigheid. 9e zangvers van Psalm 37. Met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.